De Boomcast. Een podcast over en met babyboomers, late boomers en aspirant boomers. In samenwerking met de Grote Post in Oostende. Er zijn mensen die oud zijn als hun keuze zien. Op zoek naar antwoorden op vragen als je niet zou weten hoe oud je bent, hoe oud zou je je dan voelen? Maar je bent oud of je bent het niet. En als je Jean-Paul van Bendegem bent, dan schrijf je daar een interessant boek over. Het boek heet Wijs, Grijs en Puber. Ik dus naar van Bendegem, een filosoof. En dan is uw eerste vraag onvermijdelijk. Wat doet een filosoof eigenlijk?
Een filosoof is iemand die, om het algemeen te omschrijven, denkt, leest, schrijft en daarover spreekt. In zekere zin, ik heb het al een paar keer op die manier omschreven, de filosoof is diegene die vragen aanpakt waar anderen aan voorbij gaan.
Moet het gaan over het menselijk bestaan?
Op het einde van de rit, denk ik wel, is eigenlijk de vraag die in de 18e eeuw dan, de filosoof Leibniz heeft geponeerd, namelijk, eigenlijk is het meest wonderbaarlijke, waarom is er iets eerder dan niets? Dus om het vrij te vertalen, al die een boel hier. Het is een groot spel in dat universum. Waarom is dat daar? Er is geen intrinsieke reden dat het er moest zijn. Dat het, tenminste, als je een wetenschappelijk standpunt inneemt, dan kun je niet zeggen, ja, iemand is tussengekomen en heeft gezegd, en nu zal het bestaan. Als je dat even opzij schuift, dan is de vraag, waarom? Waarom is er iets eerder dan niets? Of dient het tot niets? Zou dat kunnen? Dat het allemaal perfect zinloos is? En dat wij nu maar moeten zien daar iets mee aan te vangen. Ik bedoel, dat is voor mij de vraag, maar ik heb er geen antwoord op.
Je hebt het resultaat van uw bedenkingen in een aantal boeken neergeschreven. Mm-hmm. En recent in een boek dat heet Wijs, Grijs en Puber. Ja. En gaat over een beetje ouder worden.
Ja. Ja.
En je begint daarmee te zeggen dat als je ouder wordt, dat je niet meer bestaat blijkbaar. Je bent onzichtbaar geworden.
En in mijn geval met de VUB is dat nog vrij rustig gegaan in die zin. Dat ik heb kunnen een stukje afbouwen tot 65. En nu tussen 65 en 70 mag ik nog deeltijds blijven voortdoen. Ik geef nog een cursus, begeleid nog een paar doctoraten. Dus het is langzaam afbouwen. Ik ben mensen tegengekomen bij lezingen bij wie het echt ging van de ene op de andere dag. Hè. En als jij tot die laatste dag druk bent bezig geweest, ja, dan kan ik mij voorstellen dat dat niet niks moet zijn. Hoor. Dat is plotseling van... Wat is dit nu? Hè? Dat, ja. En dan word je opzij gezet. Ik denk dat niet anders kan uitgedrukt worden. Opzij gezet omdat je blijkbaar, als je niet meer deelneemt aan het, wat ik zou noemen, het zichtbare economische proces, dan bestaat je niet meer. Dat is eigenlijk heel zot, omdat arbeid die betaald wordt enzovoorts enzoverder, daar hebben we ook eeuwen over gedaan om zo'n systeem tot stand te brengen. Terwijl ik denk, ja, neem eens al die vrijwilligers in al die vaccinatiecentra, die doen dat voor niks, gratis.
Maar dat heeft wel een waarde natuurlijk. Hè?
Uiteraard, dat heeft een enorme waarde.
En zelfs, stel je voor dat we ze zouden moeten betalen.
Oh ja, zeer zeker, ja. En dus met dan de uitspattingen natuurlijk. Hè? Als je dan per se aan alles een waarde wilt toekennen... Dan zijn er sommige dingen waarvan je denkt, ja, hoe kunt je hier nu je waarde aan toekennen? Ik zou persoonlijk geneigd zijn om te zeggen, de Mona Lisa, hoeveel is dat waard? Oneindig veel euro. Daar zijn we er gelijk vanaf. Niemand die nog kan zeggen, in dat geval wil ik het kopen. Dat gaat je niet lukken. Kun je daar een verzekering op nemen? Ja, zoveel procent van oneindig is altijd oneindig. Dus dan is dat buitenspel. Dat is veilig.
Toch geeft men voortdurend de indruk dat met ouder worden mensen nutteloos worden. Ja. Geen nut meer hebben.
Ja. En dat is denk ik in hoofdzaak vanwege dat economische, die economische invulling van het idee van nut. Maar als gezegd, mensen die voor elkaar nuttig kunnen zijn, dat is veel ruimer dan uiteraard alleen maar dat economische. Ik bedoel, een buddy. Bij iemand die HIV heeft of wat dan ook, of palliatieve zorg, mantelzorgers. Ik bedoel... Als ik zie wat die mensen somtijds doen, dat is heroïs, echt waar. Dat is geen overdrijving, dat is heroïs. Economische erkenning daarvan, nul. En dat, dus die economische invulling kan niet het laatste woord zijn, in geen geval. Ja. Maar dan is de vraag, kunnen we dat alsjeblieft daar dan wat meer expliciete waardering voor hebben? Hm. Om dat duidelijker te maken.
En hoe moeten we dat doen?
De moeilijke oefening zou moeten zijn om in het theater, om dat beeld aan te houden, om eens af en toe de gordijnen te kunnen wegschuiven die het podium scheiden van de coulissen. En dat je mensen kunt laten zien, kijk, wat je daarnet hebt gezien, dat was alleen maar mogelijk omdat die daar klaar stond om op tijd die decorwissel te doen. Was dat niet gebeurd, dan was er... Dan zou je iets hilarisch gekregen hebben. In dezelfde zin, ik ben niet zozeer geïnteresseerd in de ministers. Ik ben meer geïnteresseerd in de samenstelling van die kabinetten en die administraties. Want daar gebeurt het. Ja. Daar worden dingen voorbereid. Dat zijn vergaderingen waar we weinig van af weten. Maar uiteindelijk ligt daar dan een voorstel op het bureau van die minister. Dan laat hij zich uitleggen. En wat moet ik nu zeggen? Ah ja, dat. Oké, dat is goed. Debatfiche erbij en voilà, we zijn vertrokken. Dus ik wil weten wie zit er op dat kabinet. Dat zijn de... En maar dat is bewust coulissenwerk. Die willen dat. Maar nu let op, ik heb ook al meegemaakt bij weer van die verenigingen die zeggen, ja, maar ja, dat is ook niet nodig, en je doet dat. En dat, dat is effectief de juiste ingesteldheid.
Omdat wij mensen zo zijn.
Ja, ja. Gaat je een mens in nood niet helpen dan? Gaat je die er laten liggen? Is dat het idee? Dan denk je, oké, het is goed, we zijn klaar, dat is het. En dat,
In alle oudere culturen zijn ouderen synoniem voor wijsheid. Meestal een wijze oude man. God zelf wordt dikwijls zo voorgesteld. En ook Merlijn in de middeleeuwen. En voor de jonge mensen de mannen als Gandalf in The Lord of the Rings, Dumbledore in Harry Potter en Obi-Wan Kenobi in Star Wars. Oud is wijs. Maar zo denkt men daar tegenwoordig niet over als men spreekt over oudere mensen. Waar zijn we dat kwijtgeraakt?
Wel, aan de ene kant dat economische proces, waardoor natuurlijk ouderen die er dan geen deel meer kunnen van uitmaken, behalve als consument natuurlijk voor alle duidelijkheid, dat blijft wel, hebben ze ook geen rol meer te spelen. Terwijl culturen waar dat minder het geval is, hebben ouderen wel degelijk een rol te spelen, omdat zij beschikken, en dat is het tweede element, over een vorm van kennis die je niet kunt gelijkstellen met wetenschappelijke kennis. En wij zitten nu in maatschappijen die enorm worden bepaald door het wetenschappelijke denkproces. Wat goed is, hè? Bedoel, in een aantal gevallen, neemgeneeskunde. Maar ja, bedoel, ik was diep onder de indruk van het ontwikkelen van een vaccin op een jaar tijd. Dat ik bijna begrip had voor complotdenkers die zeiden, op een jaar, dat kan niet. Dan moet je weten wat er allemaal al gebeurd was in de coulissen. Dat als gezegd, kunnen wij die productie hier op een uur tijd opstarten? En dat die mensen in de coulissen zeggen, oh, dat moet kunnen. Hè. Dus er geen kwaad woord over.
Dat is waarschijnlijk omdat men van de wetenschap ook de resultaten ziet. Hè?
Ja. Maar,
en van de wijsheid zie je weinig resultaat natuurlijk.
Ja, omdat dat is opnieuw, zoals het nu vandaag draait, is dat heel vaak coulissenwerk ook. En dat, nu wat erbij komt, is dat door de nadruk op die wetenschappelijke kennis, is er bijna een clichébeeld ontstaan van wat is wijsheid. Het is iets wat ik geregeld doe aan mensen vragen. Er staat voor u een wijze mens. Wat ziet je nu? En dan ziet men dus doorgaans een oudere, witte, ik wou nu aan toevoegen, heteroseksuele man, maar dat hoeft misschien niet per se te zijn, hoewel, zou het cliché zo sterk zijn. En die moet ook wel bij voorkeur een baard hebben, want die moet daar kunnen in wrijven. En dan leg je daar je levensprobleem aan uit, van ja, ben dat tegengekomen en zo en zo. En dan antwoordt hij met heel wijze woorden, genre, ga ja jong, het is je overal wat waar. En dan kunnen we daar twee dagen mee voort en zijn geholpen. Maar...
Het is die wijsheid niet die je bedoelt.
Nee. Maar die mag er zijn, hè. Die kan misschien wel een nuttige rol vervullen zonder enige twijfel. Hè. Als je er vanaf wilt, vraag maar een keer aan Gérard. Maar ja, dat is de filosoof van het Salshuis. Hè. En let op, het kan wel zijn dat die wijze dingen te zeggen had. Maar ga nu terug in de filosofie. En dat is een van de leuke dingen die Griekse filosofen, onder andere, maar zeker die Griekse filosofen, dat zijn toch straffe gasten geweest in de zin van het aankaarten van problemen en al de eerste aanzet te geven, je zou het zo kunnen aanpakken. Om preciezer te zijn, Aristoteles, dus meer dan 2000 jaar terug, hè, Aristoteles die als een van de eersten zich afvraagt wijsheid. Of nee, eigenlijk de algemenere vraag, welke vormen van kennis kennen wij? Een van die vormen is wat wij nu vandaag kennen als de wetenschappelijke variant. Maar dan besteed jij heel veel tijd aan wijsheid. Dat zijn 4, 5 bladzijden waar hij het daarover heeft. En ik heb er 2 uit weerhouden die voor mijn betoog van belang waren. Het eerste heeft te maken met een vorm van voorzichtigheid op basis van ervaring. Dus je hebt al zoveel dingen meegemaakt. En als je dat hebt bijgehouden in zekere zin, dan heb je nu een soort kennis die je niet gaat terugvinden in handboeken enzovoort, maar waarbij je mensen kunt uitleggen, als ik u was, ik zou dat zo niet doen. Want ik heb het al meegemaakt, ofwel gebeurt er dit, ofwel gebeurt er dat, hou daar rekening mee.
Om effectiever te worden.
Ja, en dan kunt je mensen waarschuwen, je hebt er niet op gelet, maar je moet rekening houden met dat. Dat is wat we trouwens kennen, doktoors kennen dat, juristen kennen dat, dan wordt het casuïstiek. Dat wil zeggen, je houdt rekening met de specifieke elementen van de situatie. De details waar anderen zouden naar voorbij gaan, omdat je met een algemene oplossing komt, typisch voor het wetenschappelijke denken, komt met een algemene oplossing, dat is oké, maar nu moet je ze weten te bewerken, zodat ze past op de specifieke situatie. En dat kan soms betekenen dat je dingen buiten moet gooien, hè? Dat je moet zeggen, ja, nee, dat is hier niet van toepassing, manifest. Dat is een heel wel bepaalde vorm van kennis. Die doorgaans oudere werknemers hebben. Die kunnen zeggen, als er een nieuwe jonge CEO komt, om te zeggen, als ik u was, doe dat niet. Want je gaat dat krijgen, dat krijgen en dat krijgen. En je gaat die afvragen, zijn die nu zot geworden? Nee, ze zijn niet zot geworden, want later is gebleken dat enzovoort. Hou er alstublieft rekening mee als je wilt. En het andere, het ambachtelijke.
Ja.
De kennis die je uit een praktijk... het zotten aan de universitaire wereld vind ik altijd ongemeen grappig. Wil je in het lager onderwijs lesgeven, moet een diploma hebben. In het middelbaar moet een diploma hebben. Universitair niveau, dat is niet nodig. Daardoor kent iedereen wel die proffen van wie het zeer goed kan zijn. En dat is vaak zo. Dat briljante onderzoekers zijn... Maar mijn god, zet ze toch nooit in een auditorium.
Ja.
Want wel, ergens toch een beetje aandoenlijk, hè, dat we nu dat programma hebben, de Repair Shop. Het is bijna alsof er telkens halve mirakels gebeuren. Maar dit zijn mensen die hun vak kennen, die hun vak beheersen.
En terwijl dat vroeger doodgewoon was.
Doodgewoon was, ja. Hè. Ik bedoel, ja. Je mocht toch al met behoorlijke verlepte schoenen naar een schoenmaker gaan, die dan een keer naar keek en dacht... Ja, ik zou er toch op rekenen, het zal niet goedkoop zijn, maar ik kan het doen. En als dat nu schoenen waren waar je zo aan gehecht was, zoals in de repair shop, dan deed hij dat. Hè? Ik bedoel, dat prachtige fenomeen van de knepen van het vak, de tricks of the trade. En dat is in feite dan een combinatie van dat ambachtelijke en die voorzichtigheid. Dat je dingen hebt geleerd van, je moet dat zo niet doen. Want je hebt altijd het risico dat daar een kreuk gaat komen. Je moet dat zo doen.
En dat zijn dingen die je meedraagt naar de ouderdom eigenlijk, hè?
Ja.
Ja.
Ja, niet met een garantie dat het bij iedereen zo zal zijn, hè, dat natuurlijk ook niet, maar de kans vergroot. Hè, dat, dus daarom neem nu Salomon, dat blijft toch het meest perfecte voorbeeld. De wijsheid van Salomon is inzien dat de situatie zo is dat je iets kunt doen wat in normale omstandigheden totaal ontoelaatbaar zou zijn. Hè, je hebt de 2 vrouwen. Zij claimen alle 2 de moeder te zijn van de baby. Ze geraken er niet aan uit. En wat is zijn idee? Ik ga iets voorstellen dat voor gevolg zal hebben dat de ware moeder zich bekend zal maken. Namelijk, ik ga gewoon voorstellen, snijd in 2 dan. Krijg je elk de helft. Vermoedend dat de ene, de niet-moeder, zal zeggen, oh, doe dat dan maar. Hè. Maar dat de moeder zal zeggen, nee, alles wat je wilt, maar weet van, dat is de moeder.
Ja.
Kijk... Het voorstel, we gaan dat kind in 2 snijden, is moreel gesproken onverantwoord. Dat is een misdaad. Maar dat is de wijsheid. Hij ziet dat in die situatie, dat kan helpen om tot een antwoord te komen. Ja, Je kunt toch moeilijk in een opleiding tot jurist de raad meekrijgen. En als je de getuige iets wilt laten zeggen om de waarheid te achterhalen, doe dan gruwelijke voorstellen. Zeg dat je zijn familie gaat uitmoorden en zie hoe hij reageert daarop. Van, nee, nee. Hè. Maar dat is de wijsheid van Salomo.
Nu, veelal denkt men dat met ouder worden het brein achteruit gaat, zelfs kleiner wordt. Als we tegenwoordig weten we dat dat niet meer waar is. Hè?
Dat klopt, ja. Dus er wordt gelukkig nu ook meer en meer onderzoek gedaan naar het brein van de oudere mens. Ik neem aan, voor een belangrijk deel ook gedreven natuurlijk door het willen aanpakken van dementie, Alzheimer enzovoorts. Ja. Hè? Ja, het is waar dat het naar boven halen van namen en data, dat moeilijker gaat. Maar een van de zaken die blijkt, en dat vind ik heel erg mooi, dat stelt mij gerust omdat ik uitgerekend als filosoof dat beschouw als een van de belangrijkste elementen waar een filosoof aandacht moet voor hebben, namelijk het leggen van verbanden. Het koppelen van gebeurtenissen aan elkaar en op die manier iets kunnen zeggen daarover. Dus dat soort verbanden leggen, dat wordt iets wat beter wordt.
Met ouder worden.
Ja, met ouder worden. Ja. En dat vind ik zeer geruststellend, want ik denk dat het absoluut kunnen plaatsen van iets dat is gebeurd op die een dag specifiek. In bepaalde gevallen zal dat zeer belangrijk zijn, in andere gevallen denk ik niet. Is het van belang om te weten, dat komt voor dat, daardoor is dat er dan gebeurd enzovoort, om een chronologie te hebben. En daar worden we beter in.
Maar de idee dat ons brein stilletjes aan stilvalt, dat klopt dus niet, hè?
Nee, nee. Uiteraard, de variatie is groot en daar moet je rekening mee houden. Maar ja, bedoel,
dat is bij jonge mensen ook zo.
Maar, precies, dus in die zin, als je daarmee rekening houdt, dan opnieuw gemiddeld gesproken, door de band genomen, is het zeker geen aftakelend proces.
Ik wil even, Aldous Huxley zei, het geheim van het genie is de spirit van een kind mee te dragen naar de ouderdom, wat betekent dat je nooit je enthousiasme verliest.
Volledig mee akkoord. Maar echt waar, volledig, want er zijn altijd heel veel momenten waarop ik mij echt kan gedragen als een kind. Omdat de wereld is een wonderbaarlijke plek.
In uw boek vergelijk je de ouderdom met een tweede puberteit.
Ja.
Dat is een beetje verrassend, moet ik zeggen. Hè?
Ja.
Leg uit.
Ja. Ik heb bij mezelf vastgesteld dat met ouder worden, dat mijn lichaam enorm veel veranderingen ondergaat. Ik heb het voorbeeld uitgebreid behandeld in het boek, omdat het eerste was wat mij aan het denken heeft gezet ook. Vroeger deed ik altijd trappen naar boven, was per twee. Als er studenten in de buurt waren, zelfs per drie, om indruk te maken. Ik zit nog niet op één. Dus met andere woorden, ik zit op anderhalf. Met andere woorden, ik struikel veel op trappen. Omdat ik zou willen naar twee gaan, maar kazel dan, en dus vandaar. Fysieke inspanningen, nee, niet alles is nog mogelijk. Ik ga maar zwijgen over het seksuele leven, dat is nog eens een compleet verhaal apart. Daarmee hebben we Hotel de Romantiek, om te laten zien dat die enthousiastelingen er ook nog zijn. Maar dat is ook allemaal niet meer evident. Mijn idee is altijd, het verschil tussen puberseks en tweede puberseks, is dat de kans dat er in het tweede scenario gelachen wordt veel groter is dan bij het eerste.
Ja.
Bij het eerste is bloedserieus, hè? Bedoel, dat moet in orde zijn, het moet lukken. Hè?
Het is prestatie. Hè?
Ja, daar denk ik eerder, als er nog iets lukt, gaan we vrij content zijn. Als we onderweg goed gelachen hebben, is het ook meegenomen.
Perfect.
Dus die lichamelijke veranderingen, ja, en dus ook het geheugen enzovoort. En kijk naar een puber, dat lichaam verandert. Op een bepaald moment zijn die handen weer 10 centimeter van dat lichaam weggegroeid. Die kloppen alles omver. Rijker maakt dat wel, hè. Wat wel wat kan overkomen, zeg. Waar kan men moeten rekening mee houden?
Zie je ook dat je, zoals in je jeugd, weer een beetje meer het rebelse krijgt?
Exact. En dus vandaar dus puber, omdat ik dan mijn oproep dan ook is naar senioren toe, gedraag u dan als zodanig. Ja. Wees een puber, laat de rest van de wereld weten dat je er bent.
Ja, ik moet zeggen, toen ik het las in uw boek, zat ik de hele tijd te denken aan Paul Simon. Ah, still crazy, still crazy. Ik zal niet veroordeeld worden door een jury van mijn lotgenoten. Nee, ik nog altijd gek na al die jaren. still crazy after all these years.
Ja, precies.
In uw boek roep je ook op tot burgerlijke ongehoorzaamheid.
Ja.
Dat is niet niks, hè?
Wel, maar is het niet schitterend dat nu met de waanzin van de gas- en elektriciteitsprijzen, dat je nu daden ziet van burgerongehoorzaamheid, hè? Het is, men pleegt geen geweld, want dat is uiteraard cruciaal voor burgerongehoorzaamheid.
Het moet pacifistisch zijn.
Geweldloos. Ja, het idee komt van, vreemd genoeg, wel, ik zeg vreemd genoeg, van een Amerikaans filosoof. Je zou het eerder verwachten van een Europees filosoof, maar het is een...
Er komen wel vliegtuigen over.
Ja, van de 19e eeuwse Amerikaanse filosoof David Thoreau. En heeft daar trouwens een essay over, Civil Disobedience, waarin hij dat bepleitte omdat hij zelf met de situatie geconfronteerd was. Het is de periode van de Amerikaanse burgeroorlog. En alle belastingen gingen naar die oorlogsvoering. En hij wilde niet dat zijn belastingen daaraan zouden besteed worden. Dus hij betaalde geen belasting. En hij zei, oké, als dat betekent dat je mij gaat oppakken en mij in het gevangen steken, het wezen zo. En die heeft in het gevangen gezeten. Dus hij heeft dat gedaan. Zijn vriend, en het is helaas een apocryf verhaal, doe me toch. Zijn leermeester en vriend Emerson kwam hem bezoeken in de gevangenis. En zei, Thoreau, what are you doing here inside? Waarop Thoreau meteen antwoordde, Emerson, what are you doing outside? Wat al later door Mahatma Gandhi, noem maar op, Mandela, is overgenomen geweest. Martin Luther King uiteraard ook nog. Dat idee van, als ik het echt niet in overeenstemming kan brengen met mijn in eer en geweten, dan zal ik dat niet doen. En ik ben bereid om op te draaien voor de consequenties daarvan. Het is dus niet dat je zegt, ik pleeg een terreurdaad en ik wil er voor de rest eraan ontsnappen. Nee. Je bent bereid, oké, dit zal maatschappelijk niet aanvaard worden, ik aanvaard het.
Het doet mij een beetje denken aan in mijn jonge tijd, waren er heel veel mensen die niet naar het leger wouden, omdat ze gewetensbezwaarden waren. Hè?
Ja, daar zit
het is dat een beetje, hè? Ja.
Ik heb dat gedaan, effectief, ja. Maar ja, inderdaad, maar daar was de mogelijkheid al ingebouwd. Maar aan een prijsje, om het zo te zeggen. Want als je het in de socioculturele sector deed, jouw burgerdienst, dan was het maal twee. Maar ja, prima, dat was maatschappelijk al geregeld. Dus dat was,
maar ook daar was je bereid om die prijs daarvoor te betalen.
Ja, precies. Ja. Maar dus ik zie het in eerste instantie een bescheiden start hebbende. Namelijk, als iemand iets zegt dat over ouderen, dat werkelijk op niets in trekt, om dan tussen te komen en te zeggen, heb je nu al door wat je aan het zeggen bent? Ja, mijn jonge gast, met zijn smartphone, en ik zie dan een app opstaan, mij totaal onbekend, en ik vraag dus, kunt je mij een keer zeggen, die een app, waarvoor dient dat? En die naar mij kijkt en zegt, is het nog de moeite? Daarom heb ik de term bedacht, grijsisme.
Grijsisme?
Ja, ik heb nu gezien in de Standaard een paar weken dat ze dan spreken van ageïsme. Maar dat vind ik helemaal...
Dat is Engels, hè? Ageïsme.
Ageïsme. Nee. Ja. Ik neem grijsisme om te kunnen zeggen, wanneer iemand zo'n uitspraak doet, om te zeggen, manneke, je bent echt wel een echte grijsist. Hè. En zoals ik de droom die ik uitspreek, is dat de term... een plaats zou kunnen verwerven op zo'n manier dat, als ik op de trein zit en daarnaast mij zitten vier jongeren, het is een zaterdag en de lokale Davidsonsafdeling doet een uitstap naar Brussel en daar staan ze op het perron. Maar ja, Marcel en Louis zijn ze al kwijtgeraakt, want ze staan nog in de hal van voor. Enfin, na een half uur geraken ze eigenlijk allemaal op die trein, zitten eerst allemaal in eerste klas, wat niet de bedoeling was enzovoort. Dus na een half uur kan die trein vertrekken en dat dan een van die vier jongere mensen... zegt, kijk hè, ik ben geen agressist, hè, maar...
Right.
Dan zou ik weten, nu is de term ingeburgerd.
Oké. Dus wijs, grijs en puber, ga je dat nu ook doen?
Oh, natuurlijk, uiteraard. Onder andere, ja, ik doe het als filosoof, hè. Bedoel, goede woord brengen, overal waar ze mij vragen.
De boodschap uitdragen.
De boodschap uitdragen, dat...
Okay. Ja. Chapel van Bendegem, dank u wel.
Ook bedankt, dank u.
Ik ben Zaki en dit was de Boomcast voor Boomers met Brains. In het gezelschap van Jean-Paul van Bendegem. Een podcast in samenwerking met De Grote Post in Oostende.
Oké. als dat betekent dat je mij gaat oppakken en mij in het gevangst steken, het wezen zo.